Na 5 jaar afwezigheid staat China weer op het programma. Dit weekend zien we de eerste sprintrace en Hulkenberg kan een bijzondere mijlpaal bereiken. Dit is Studio Downforce.
Oké, let's go.
Ja, hallo allemaal en wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Studio Downforce. Het is de 15e aflevering van het 3e seizoen. Vandaag blikken we vooruit op de Grand Prix van China. De eerste Grand Prix van China die we bespreken in deze podcast. Want het is voor het eerst sinds 2019 dat wij naar China gaan. Goed, ik bespreek vandaag deze Grand Prix niet alleen. Ik doe het samen met Elias.
Hallo Bram.
Hallo, hallo, hallo. En samen met Lies.
Hi, hi.
Yes, we gaan dus vandaag vooruitblikken op de Grand Prix van China. We hebben het nieuwtje van de week, wat met belangrijk nieuws toch wel is voor de Nederlandse Formule 1-kijker. Kan ik toch wel stellen, hè?
Wat zou dat nou zijn?
Ja, dat kan van alles zijn. Het gaat in ieder geval over de Formule 1 in 2025. En tot slot hebben we ook de Downforce-discussies, zoals die er altijd in zit. Elias, zodat we gaan beginnen, geef ik heel wat woord aan jou.
Ja, beste luisteraars, je kunt ons volgen op sociale media. We hebben Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram. Je kunt ons volgen op Instagram op studio.downforce. Voor extra content van Studio Downforce. Nou, wat wil je nog meer? Ons volgen op Spotify, Podbean, Podimo en YouTube. Want dan mis je nooit meer een nieuwe aflevering.
En zo is dat. Laten we beginnen. Ja, de Grand Prix van China. Voor het eerst sinds 2019 dat we hier naar afreizen. Dan kunnen we wel die hele Grand Prix gaan terugblikken. Zoals we dat eigenlijk voor elke race wel doen. Maar het lijkt mij een leuker stukje om nu even te gaan kijken. Hoe zag 2019 eruit in de Formule 1? Elias, wie reden er in de Formule 1 in 2019 die dat nu niet meer doen?
Ja, Vettel reed nog bij Ferrari. Raikkonen reed bij Alfa Romeo. Dat was toen nog Alfa Romeo. Kun je nagaan wat nu sauber is. Grosjean, Romain Grosjean, die reed nog bij Haas. Ja. Antonio Giovinazzi reed ook nog bij Alfa Romeo.
Oh, zo, die zou je bijna vergeten.
Zo.
Robert Kubica of Kubica, die reed nog bij Williams. Alhoewel, Williams, dat was eigenlijk een trekker. Ja. En Daniel de Torpedo Kvyat, die reed bij Toro Rosso.
Zeker.
Dat was nog Toro Rosso toen. Nou, we zijn nu...
Drie namen verder.
Hey, en Lies, welke coureurs, want er zijn natuurlijk 6 coureurs die er niet meer zijn. Welke 6 zijn er nog wel? We zijn er nu wel bij?
Nou, we hebben toen, destijds hadden we een aantal rookies. Maar die waren, die waren er al, grapje. Nee. Wie er nu wel bij is, is Fernando Alonso. Fernando Alonso, die
de rookie, zoals we hem kennen.
Ja, nee, geen rookie. Ja, nou, hij had toen een soort gap hier, weet je wel.
Ja, zijn intermezzo, als het ware.
Ja, toen was het nog best wel bijzonder. Toen was het nog, zeg maar, best wel bekend dat mensen niet meer terug zouden keren naar een gap hier. Maar toen kwam Alonso ook.
In 2018 had het toch ook donuts gedaan toen met Vettel en Hamilton alsof het zijn afscheid was.
Ja, volgens mij zat hij er ook wel echt zo in dat het zijn afscheid zou zijn. En hij wilde even andere dingen doen. En, maar ja, Alonso...
De coureur die daarvoor, de wereldkampioen die daarvoor terugkwam na een aantal jaar, was natuurlijk Michael Schumacher. Nou, dat was niet zo'n groot succes bij Mercedes toen.
Ja, nou, met Alonso kan je toch wel echt stellen dat dat de beste succes is.
Ja, ja, precies, precies. Het is meestal inderdaad, als je dan een gap year hebt en een return, dan is het een beetje aan het eind van je carrière om het leuk af te sluiten.
Ja, maar goed, Alonso's gap year was IndyCar en de World Endurance Championship, dus ik weet ook niet of het echt een gap year was.
Nee, Alonso die is echt een uitzondering op elke regel, maar in ieder geval hij
goed,
dus.
We hebben nog 5 meer.
Ja, we hebben Esteban Ocon, die zat toen aan de zijlijn, die is volgens mij het jaar daarna ingestapt in 2020.
Klopt.
En dan de rookies, zoals we ze nu kennen, wat eigenlijk geen rookies meer zijn. Oscar Piastri, Guanyu Zhou, Logan Sargeant. Maar ook Yuki Tsunoda reed ook nog niet toen.
Nee, dat klopt. Ja, en dat van Zhou is wel interessant, want voor het eerst in de geschiedenis rijdt er dus dit weekend een Chinese coureur mee tijdens de Grand Prix van China.
Echt voor het eerst ooit?
Ja.
Ja.
Oh,
verder hebben
we
nog wat leuke feitjes van coureurs. En je denkt van, zo zaten die toen daar. Gasly bij Red Bull. Perez zat bij Racing Point. Weet u het nog?
Oh ja.
En Russell bij Williams. Nou,
en zat Sainz niet nog bij...
McLaren?
Bij,
Ja. Allemaal nog lang geleden. Goed, het Shanghai International Circuit... Een echt wel toch wel bekend circuit in de Formule 1. In ieder geval voor de kijkers die nog weten hoe het was om Mercedes zo dominant te zien. Eigenlijk voor dit jaar...
Ja, maar daarvoor natuurlijk ook 2007. Weet jullie nog wat er toen gebeurde?
Gast, nee, ik weet alleen dat
in 2009 in een regenrace Red Bull de eerste 1-2 won. Maar 2007 dat...
In 2007 vergooide Lewis Hamilton daar
het wereldkampioenschap.
Ja, doordat hij in de pitstraat...
voor de pitstraat, in de pit entry.
Ja, daar ja.
Klopt. Nou goed, die is niet veranderd. Dat is nog steeds even tricky. Wat wel veranderd is het voor dit weekend. We gaan de introductie krijgen.
Introductie.
Ja. Introductie, dat wat ik wilde zeggen. Van de sprintrace in 2024. Dit weekend is de eerste race. Qua tijdschema zou ik alsvast zeggen, hou je vast. Hoe dat precies zit, vertel ik aan het eind van de aflevering. Is het waard om naar te luisteren? Want het is nog wel een opvallend tijdschema, als ik het zo mag zeggen. Wat we van die sprintrace vinden, wat de wijzigingen zijn, leggen we allemaal uit in de downforce discussies. Ook een reden om extra te blijven luisteren. Goed. Het is een beetje een onbekende waar we heen gaan. Dit circuit toch al 2019. Mercedes was al dominant in gevecht met Ferrari. Dat is dit jaar allemaal anders. Ik wil in één zin van Elias horen wie hij verwacht dat er niet gaan presteren. Die toch wel tegen gaan vallen in China.
Alpine.
Ja?
Ja.
Oké, nou, Lies.
En dan Lies.
Mercedes.
Ja?
Ja. Ik kan het ook niet onderbouwen voor de rest hoor. Nee, maar ik heb gewoon een onderbuikgevoel. Ja.
Nou, dat is helemaal goed. En dan, ik wil er zo nog even Williams bij zetten. Ik denk dat Williams ook wat minder weekend gaat hebben. En welke teams het wel goed gaan doen? Weer Elias, om mee te beginnen?
Red Bull, denk ik. Want ja,
dat was een open deur.
Ja, dat was een open deur.
Jij hebt wel een makkelijke antwoord vandaag.
Ja, dit ga ik volgende aflevering anders doen.
precies. Nee, de Ferrari, denk ik. Die gaat het ook wel goed doen.
Ja, en ik gok wel McLaren dat die ook wel de bovenuit kunnen steken.
Ik hoop het. Ik gun het ze wel.
Goed, dan gaan we naar Haas toe, want er is toch wel een bijzonder moment voor Hulkenberg, waar hij misschien niet altijd trots op is. Hij gaat zijn 208ste raceweekend in. En ja, mocht hij niet winnen, wat toch wel waarschijnlijk is, dan komt hij op de hoogte van André de Cesaris. Zeg ik het zo goed, Daniel?
Cesaris.
Ja. Hij reed 208 Grand Prix zonder een Grand Prix te winnen. Wat betekent dat de eerstvolgende Grand Prix die Hulkenberg gaat rijden, dus een 209ste Grand Prix wordt in Miami inderdaad. Dat dus, dan neemt hij dat record over van meeste Grand Prix zonder een overwinning.
Het kan nog.
Ja, het kan
ja,
nog.
Maar is het niet nog veel erger dan dat jij het nu brengt? Want hij heeft toch ook nog nooit een podium gehaald?
Klopt. Ja, en dat is Andrea heeft dat wel
dat
gehaald. Ja.
Ja,
podium?
Dus als je...
Ja, dat record
heeft
hij al.
Cesaris heeft het podium wel gehaald.
Ja, precies.
Ja, precies. Dus ik denk dat Hulk qua statistieken er misschien nog wel slechter voor staat dan dit.
Zeker weten. Dan hebben we ook nog twee statistiekjes voor Red Bull. Ten eerste dat Red Bull zijn 100ste pole position kan pakken. Lees dat ook als Red Bull maakt een hele, hele goede kans om zijn 100ste pole position te pakken dit weekend in China. En Verstappen kan zelf ook nog best wel een mooi mijlpaal behalen. Als hij deze race wint, dan wint hij 50% van alle races sinds de Grand Prix van China in 2019.
Ja, bizar.
Ja. Sindsdien zijn er 53 races. Nee, sorry, dat zeg ik niet goed. 106 races geweest. Ja, waarvan precies. Verstappen er 53 heeft gewonnen, als hij dus wint dit weekend. En waarvan 53 races naar een andere coureur ging. 28 keer was dat Hamilton en nou, die andere, 25 keer was dat een andere coureur. En daarbij is ook nog wel leuk dat stel Verstappen wint inderdaad dit weekend. Hij heeft nog nooit in China gewonnen. China is een van die hele weinige circuits waar Verstappen nog nooit heeft gewonnen. Zou betekenen als hij wint dat zijn 26e is. Komt hij in de buurt van het record van Hamilton. Dat staat op 31 verschillende circuits. Nou, en als we kijken naar de komende jaren hoeveel circuits er wel niet op de kalender willen. Maakt hij daar best wel een goede kans op om dat record ook nog te verbreken. Goed, dat was hem hè, de vooruitblik.
Ja, netjes.
Niet normaal. Dan gaan we door naar Lies' favoriete rubriekje van de week. Dat is namelijk het enige echte, het altijd leuke.
Het nieuwtje van de week.
Ja, het nieuwtje van de week. Lies, deze week van jou. Brand maar los.
Ja, dames en heren, jongens en meisjes en alles erbuiten en erbinnen. Breaking news. Wederom, alweer. Weer een week met breaking news. I love it. Echt, als jij op zoek bent naar de laatste Formule 1 nieuwtjes, dan zit je bij onze podcast. Goed. Namelijk, het nieuws van vandaag. En best wel groot nieuws eigenlijk ook. De Telegraaf meldt dat Viaplay voor 5 jaar lang de uitzendrechten van de Formule 1 in Nederland gaat krijgen. Dus vanaf 2025 zouden zij 5 jaar lang weer de Formule 1 gaan uitzenden. Dat meldt Erik van Haren. Dat is best wel een bekende sportjournalist van de Telegraaf. Die eigenlijk over het algemeen altijd wel zijn zaakjes goed op orde heeft. En wat is nou heel interessant aan dit verhaal? Is ten eerste is dat er eigenlijk al wel weer weken de onderhandelingen volgens mij gaande waren. En Ziggo had zich best wel positief gestemd dat zij weer de uitzendrechten terug zouden krijgen. Ik geloof ook dat er wel een aantal uitspraakjes gedaan zijn in het racecafé daarover. En ja, dus dit komt toch wel redelijk als een verrassing. Men weet dat Viaplay in zwaar water zit. Maar dan weer niet de Nederlandse tak van Viaplay, want die doen het weer onwijs goed vanwege de Formule 1 natuurlijk. Dus ze hebben nu een nieuwe deal gesloten. Het enige bijzondere vind ik persoonlijk wel, is dat Viaplay heeft hier nog zelf niet op gereageerd. Die zijn denk ik aan het wachten naar het juiste moment om dit naar buiten te brengen. Viaplay is natuurlijk ook gewoon een beursgenoteerd bedrijf. Dus ja, die kunnen het niet zomaar. Die moeten het wel op een tactisch moment melden. Maar het ziet er naar uit dat ze, even kijken, 45 miljoen euro per jaar zouden bieden. En bij de vorige deal zou dit gaan om ongeveer 30 miljoen per seizoen. Dus ze hebben nu 15 miljoen hebben ze per jaar erbovenop gegooid om deze uitzendrechten weer te krijgen. En dat is toch wel, ja, toch wel erg bijzonder. Dus ga er maar vanuit dat dit waar is. Want Erik die weet dat Sanne zijn baan kost. Maar we moeten nog wel even wachten op de officiële aankondiging van Viaplay. En het is ook wel interessant te zien wat het nu gaat doen met bijvoorbeeld de prijs, et cetera, et cetera. Want zij zijn wel een bepaald soort monopolie aan het creëren. Is ook door die combinatie met die samenwerking met F1 TV en zo. Dus ja, nee, heel interessant nieuws. Eigenlijk ook wel, had ik het verwacht? Ik had het wel een beetje verwacht. Maar ik vind het wel weer onverwacht is dat ze er nog even 15 miljoen per jaar boven gegooid hebben. Die vind ik wel weer heel erg bijzonder. Maar het is nog even de details. Dat is nog allemaal even afwachten totdat Viaplay daadwerkelijk met het persbericht naar buiten komt. Maar voor nu weten we in ieder geval dat we de komende 5 jaar gewoon weer moeten inloggen bij Viaplay. Als wij Max Verstappen in actie en co. in actie willen zien.
Goed, was dat hem, Lies?
Ja, dat was hem.
Dan gaan we door naar de downforce discussies. Ja, de downforce discussies. Welke stellingen en dingen spelen er in aanloop naar het raceweekend in China? Laten we beginnen gelijk met de eerste stelling. Mercedes moet voor een ervaren coureur kiezen in 2025.
Eens.
Ervaren of onervaren?
Ervaren, ja.
Oftewel Kimi Antonelli niet.
Dus een Carlos Sainz.
Bijvoorbeeld.
Eens. Nee, oneens. Nee. I'm choosing war today. Oneens.
Natuurlijk ook, aangezien Alpine zo in de problemen zit, zou je natuurlijk ook Ocon kunnen halen als Mercedes zijn. Die link is
ach, houd toch op, man. Dat vind ik echt serieus. Ik vind als je Sainz voor de deur hebt staan en je kiest
tuurlijk,
dan Ocon.
Sainz, dat ben ik met je eens. Sainz is inderdaad optie nummer 1 zijn. Niet alleen voor Mercedes, maar ook voor Red Bull.
Voor iedereen,
vind ik.
Voor iedereen momenteel. Moet het in ieder geval in je hoofd opkomen. Van zelfs als je 2 rijders hebt waar je tevreden mee bent, moet je even in je hoofd gaan nadenken. Wat kunnen we hiermee?
Ik denk, gezien de problemen waar Mercedes nu nog steeds tegenaan loopt. Ze hebben nog steeds problemen met de balans van de auto. Ze hebben geen idee waar het fout gaat. Ik denk dat dan een rookie niet echt helpt. Ook al
precies.
Zit hij er nog fris in, zeg maar. Die komt dan onbevangen erin. Maar die gaat de problemen niet oplossen, denk ik. Want je weet niet hoe je een auto moet ontwikkelen.
Nee, ik ben het dus ik ben het met je eens, maar ik ben ook van mening is dat het niet de job is van een coureur om die auto verder
dat is waar. Maar
te
je
ontwikkelen.
Moet wel als feedback krijgen tegenwoordig.
Eens. En ik vind ook wel dat je een punt hebt. Alleen waarom ik hier advocaat voor de duivel kies, is omdat we ook allemaal met z'n allen altijd aan het zeiken zijn dat er geen enkele Formule 2'er doorstroomt naar de koningsklasse.
Goed punt. En ik denk ook, als er een moment is dat Mercedes een rookie de kans kan geven, is het nu. Omdat ze nu inderdaad in die negatieve spiraal zitten.
Daarom. Dus dan denk ik van, geef die vent gewoon dan een kans. Snap ik dat als jij Sainz ook hebt, dat wordt Ciaci. Ik had stiekem misschien ook wel Sainz getekend. Maar
ook
ja.
Daarnaast, ik mis een beetje, en nu klinkt het echt, ik heb wel vaker kritiek op Russell, dat weten jullie. Maar ik vind dat Russell niet echt de teamleiderrol uitstraalt en ook niet echt...
Maar denk je dat Ocon dat wel heeft?
Nee, zeker niet. Nee, die rijdt alleen zijn eigen teamgenoten eraf. Dus dat wordt juist leuk bij Mercedes.
Ja, als ik moet kiezen tussen Russell en Ocon als teamleider, dan had ik gekozen voor wat ik nu in mijn auto had zitten. Ja. Maar goed,
ik mis een beetje dat hij het door kan ontwikkelen, die auto. Want hij speelt altijd op 7 en Hamilton experimenteert vaak met de setup.
Ja.
Ik heb niet het idee dat hij daarin groeit. Ik had verwacht dat hij Hamilton een beetje à la Leclerc tegen Vettel zou verslaan. Maar dat
gebeurt op papier
dat
nu, toch?
Dat zegt ook wel wat over Hamilton.
Maar Elias, dat gebeurt op papier nu, toch?
Ja, op papier nu. Maar
als je toch kijkt naar de races, Russell staat toch tot nu toe gewoon stevast voor Hamilton in elke race weer?
Klopt. Maar dat is pas in zijn derde seizoen bij Mercedes. Hè? Leclerc deed dat al in zijn eerste seizoen.
Ja, maar dan als teamleider binnen Mercedes, dan is dat tot nu toch Russell, omdat hij elke race boven Hamilton eindigt?
Nu wel.
Goed. Ja, laten we doorgaan naar de volgende stelling.
Ja. Goed punt.
Volgende stelling. Volgende week mag je op terugkomen, Elias, helemaal goed. Het is een grote fout dat er een sprintrace is in China.
Ja, mag ik eindelijk even? Waarom? Dankjewel.
Je was net al even. Nee, sorry, je had net hier in een momentje al.
Nee, dit is mijn moment. Ik wacht hier al de hele tijd op.
Ik wacht hier al de hele tijd op. Willen zeggen. Lies eerst.
Ja.
Dankjewel, want dan... Serieus, dit moet ik even kwijt. Hoe fucking dom ben je dat je die eerste sprintrace van het jaar organiseert op een circuit waar je ten eerste al 5 jaar niet bent geweest. Je bent er niet geweest met de nieuwe generatie auto's. Ondertussen hebben ze geloof ik ook nog het asfalt opnieuw gedaan. En je hebt 1 vrije training vrijdag voordat ze die sprintdinges moeten doen. Ben je helemaal gestoord? Dit wordt chaos. Als hier geen dooien vallen, ik zweer het je, dan mogen ze nog in handjes klappen. Dankjewel. Dit was hem.
Statement.
Best kort, toch?
Ja, ik wil,
zeg je nou gewoon, als er geen coureur gewoon overlijdt op het circuit, is het een goed weekend geweest?
Ja, het is toch levensgevaarlijk dit, Bram.
Op zich, maar die snelheid op het...
maar dat hebben we in Las Vegas ook gehad.
Dat klopt.
Ja, dan was het toch ook levensgevaarlijk?
Ja, maar is er geen dooien gevallen?
Nee, maar het scheelde niet veel.
Nou, oké.
De uitloopstrook bij bocht 1 hielp heel erg.
Ik wil hetzelfde zeggen als Lies inderdaad. Het is wel opvallend dat je een circuit kiest voor de eerste sprintrace.
Ja.
Waar je al sinds 2019 niet hebt gereden.
Ja, maar goed, tegelijkertijd, de lage grip kan ook een kans in hem in te halen. Jongens, dat
er zijn zat circuits waar mensen zich kapot vervelen.
Maar we hebben toch in het verleden gezien dat niet altijd de sprintrace helpt tegen een saaie race.
Nee, dat snap ik. Maar je moet het ook niet doen op circuits waar je al 5 jaar niet geweest bent.
Ja, maar goed, ze doen het ook op circuits waar ze nog nooit zijn geweest. Dus in principe...
En daar was ik volgens mij net zo boos over.
Maar goed, de stelling
is
vanwege het volgende. Het is natuurlijk een nieuw circuit, zoals Lies al heel mooi genuanceerd heeft gezegd. Er is weinig grip, zoals Lies ook al heel mooi genuanceerd heeft gezegd. En vooral wil ik eventjes de veranderingen benoemen van het sprintweekend. Want dat is eigenlijk de reden dat deze stelling er staat. Niet omdat het dooi kan opleveren, gequote door Lies. Het is namelijk zo dat de kwalificatie is een beetje omgegooid ten opzichte van vorig jaar. Het is namelijk zo dat de kwalificatie... was natuurlijk vorig jaar zo dat de kwalificatie voor de Grand Prix op vrijdag was en dan zaterdagochtend kwalificeerde voor de sprintrace op zaterdagmiddag. Het is nu zo dat we kwalificeren voor de sprintrace op vrijdagmiddag op de plek van de normale kwalificatie, zoals het vorig jaar was. Dan gaan we zaterdagochtend sprinten en dan zaterdagmiddag na de sprintrace is de kwalificatie voor de Grand Prix.
Ja, dat is leuk, want als je dan je auto in elkaar gereden hebt tijdens de sprintrace, dan ben je ook de lul voor de race.
Nou goed, ik wilde als substelling doen, vind je het een goed idee, maar ik heb het idee dat Lies het geen goed idee vindt. zou je dan het format van vorig jaar aanhouden, Lies? Of zou je dan zeggen, hoe zou je dan zien?
Nee, ik zou het format wel aanhouden, maar ik zou het bewust op circuits doen waar teams data van hebben, waar coureurs vaker komen, dat soort dingen.
Maar denk je dat je op het circuit van Barcelona een spannende sprintrace kan hebben?
Nee.
Maar waarom zouden we dan daar doen?
Omdat... het wel veiliger is.
Ja. Ja,
ik bedoel, maar... weet je, wat jij nu zegt, dan kan ik me ook stellen, waarom rijden we überhaupt nog in Barcelona?
Ja, dat klopt. Precies. Nou, ik denk dat we in Barcelona rijden omdat het spannende strategie kan opleveren. En dat heb je in een sprintrace niet.
Ja, nou, sorry. Ik ben in ieder geval niet overtuigd.
Nee, dat mag. Ik was ook niet eigenlijk. Mijn doel was ook niet om jou te overtuigen. Dus dat is fijn. Laten we doorgaan naar de volgende stelling. Hulkenberg verdient een stoeltje voor 2025 bij een ander team dan Haas.
Eens.
Ik hoop het voor hem.
Maar ik weet niet zo goed of dat stoeltje dan ook in de Formule 1 is.
Ja, precies. Ja, ik denk je daar wel nieuws naar punt.
Dat we net
een
statistiek hebben genoemd dat deze Duitser heeft 208 races gereden. Daarvan heeft hij geen enkele op het podium gestaan.
Hij heeft
geen
gewonnen. Niet een heel goed CV.
Op zich ook wel
Ja, maar geef Oliver Berman een kans een keer in zo'n auto.
Ja. Ja, maar het is op zich een klein mirakel dat hij geen podium of overwinning heeft gehaald. Hè?
Nee, maar dan moeten we accepteren dat er een soort van curse zit op zijn podiumplek. Vind ik prima, maar zit hem dan gewoon naar de IndyCar toe of zo?
Naar de IndyCar?
Dat gaat hij zelf niet doen.
Nee, prima. Dan ga je lekker skelter racen of zo. Maar het is op een gegeven moment zit er toch wel iets van een houdbaarheidsdatum aan zo'n Formule 1 coureur, toch?
Ja, maar dan is de houdbaarheidsdatum toch eerder bij Magnussen.
Nee, maar Fernando Alonso zit in een team dat podiums kan halen. Haas gaat geen podiums halen.
Fair, maar ja, weet je, dan moet de Hulk moet dan naar Audi. En
weer geen podium
halen. Ja, wil Audi Hulk? Ja, ik weet niet. Leuk dat
het wel
Duits is.
Dat is de enige.
Maar...
Weet je, Mick Schumacher, die wil je natuurlijk niet in je team hebben. Dus dan moet je maar voor Hulkenberg gaan als je een Duitser in je team wil hebben.
Ja, maar ja, weet je, het zit wel een beetje in hetzelfde. In hetzelfde
categorie.
Straatje. Ja.
Ja, dat klopt.
Hoe leuk ik hem ook vind, hè?
Ja, nou, Hulkenberg, dat is nog een vraagteken. We hebben natuurlijk Alonso in de vorige aflevering heel kort besproken. Heb jij liefst volgens mij gedaan, omdat het zo laat kwam. Dat Alonso staat nu vast. Hulkenberg is echt nog een groot vraagteken. Die zou in gesprek zijn met verschillende teams. Vooral dus Audi, vanwege die Duitse achtergrond. Sainz werd ook al in verband gebracht met Audi. Maar het is natuurlijk ook de vraag, als je gaat kijken naar de rookies. Berman, Kimi Antonelli, Theo Pourchaire. We hebben natuurlijk ook nog Drugovic. Er zijn gewoon best wel veel rookies die klaar zijn voor de Formule 1. Maar als dat nog heel veel langer duurt, dat je Nick de Vriesjes gaat krijgen.
Ja, die gaan op een gegeven moment dan ook gewoon andere dingen kiezen. Hè? Ik bedoel, kijk naar de, hoe heet die gozer ook alweer? Armstrong. Die
ja,
de keuze
die
heeft gemaakt om dan toch maar IndyCar te gaan
nu.
Doen.
Ja.
Ja, precies. En ik vind het op zich geen slechte keuze hoor. Want als je kijkt naar wat Drukovic nu aan het doen is. Die hangt al, twee jaar in de Aston Martin garage. Te hopen dat dat Stollybully eindelijk de ballen heeft om zijn zoon te ontslaan.
Ja,
dat gaat niet
lang wachten.
En dan zou hij ons nog een andere coureur ernaast zetten.
Ja, precies. Ja. Hier hebben we Tsunoda. Ja. Maar goed, het is een lopend vuurtje dat die stoelen dansen. En ik heb het idee dat nu Alonso heeft verlengd bij Aston Martin. Dat die stoelen dans ook nog lang niet is afgelopen.
Nee,
vooral
niet
in het middenveld. Het laatste jaar voor de regelwijzigingen wil je toch bij een team, misschien ook wel een nieuw team zitten, even een jaartje wennen en dan die nieuwe reglementen vol ingaan. Goed,
ja.
Dat was hem.
Ja.
Toch? Ja, we hebben hem nu gehad. Elias, voordat we gaan afsluiten. Ja, Lies mag het mij ook doen, maar ik denk dat Elias dan boos wordt.
Voordat een tijdschema
Elias,
dan?
Geef het heel hard woord aan jou.
En een tijdschema dan?
Nee,
het gaat
niet. Doe je na, doe je na, doe je na.
Oké.
Lies, speciaal deze keer mag jij doen.
Oh, wat lief. Ja, nou lieve luisteraars, je kunt ons natuurlijk ook gewoon volgen. Mijn social media pagina is F1.
Bla 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 bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Daar moet je wel voor dokken. Dus als ik je een tip mag geven... Kijk, luister ons gewoon op Spotify, man.
Dat is Podimo.
Oh, dat is Podimo. Podimo moet je voor dokken. We hebben ook Podbean. Daar moet je niet voor dokken. Ja. En we hebben natuurlijk nog gewoon socials... waar je op de hoogte bent van alle laatste nieuwtjes. Dus je kunt ons volgen op Facebook, op Twitter, op LinkedIn... op Instagram, op Studio Downforce... of in het geval van Instagram, studio.downforce.
En zo is dat. Dit weekend dus racen in China. Ja, hou je vast. Ik zei het al aan het begin van de aflevering. Het is nogal een vroeg tijdschema. Ik zou toch zweren dat ik na de Grand Prix van Australië heb gezegd... 5 uur opstaan voor een race,
nooit
meer. Nou, goed. Zit
de
sprintrace. Eerst vrije training, 19 april. Van 6:30 tot 7:30. schappelijke tijd is wat doable. Van de vroege kant maar kan. Dan hebben we de sprintkwalificatie om 9:30 tot 10:15.
Oh!
De sprintkwalificatie dus, dat is dus de korte kwalificatie op vrijdagmiddag. Of ochtend voor ons geval.
Is niet heel verkeerd.
Dan hebben we de sprintrace van 5:00 tot 6:00.
Op vrijdagnacht, dus, toch? Zaterdag
nee,
ochtend,
ja, vrijdag of zaterdag ja, inderdaad. Is de
20ste. Dat is wat minder. Dat is echt wel wat minder.
Dus die is best taai, kan ik je vertellen.
Je kan dat, wel uit de club gelijk door.
Precies. Of je kan vroeg opstaan en dan tussen 6 en 9 lekker ontbijten en weet ik het wat niet doen of bijslapen. Want om 9:00 begint dan dus de kwalificatie voor de Grand Prix van China. En dan op 21 april om 9:00 ochtends op een heerlijke tijd voor een ontbijt op bed. De Grand Prix van China. Goed, dat was hem voor deze week. Volgende week zijn we weer terug. Dan blikken we dus terug op de Grand Prix van China. En dat is ook alles wat we doen, want we hebben volgende week geen Grand Prix. Ik zou zeggen, geniet van dit weekend. Geniet van het vroege opstaan. En tot volgende week.